in de kerk ook, die heette Geertje Verzandvoort.
Ja, die ken ik nog.
Die zakte ook elke keer weg. En er werd er gezegd, zo, wie wil er een lied opgeven, vroeg dan die zangleider. Hè? En dan werd Geertje ineens wakker, Emmanuel, zei ze dan zo. Altijd hetzelfde lied, dat had ze dan in de gaten. Weet je niet meer?
Emmanuel.
Ja, zo'n stem had ze.
Dat is een schorre stem.
Hele, dat zeg ik.
Ja, ja.
Emmanuel. En die zat ook de hele tijd te dutten, jongen, zo. Geef niks. Hoe oud ben je?
Die is aardig, was aardig.
Ja. Kun je me verstaan?
Ja.
Anders moet ik die microfoon pakken. Nou, leuk dat jullie weer zijn, mensen. Hartstikke mooi. Ja, ik moest wel even aan het carnaval denken ook, hè. Vandaag. En ja, dan is het heerlijk om uit je dak te kunnen gaan, of niet? Wie vindt dat fijn?
Om uit je dak te gaan.
Uit je dak te gaan.
Ik vind dat wel lekker, ja.
Maar is niet zo
makkelijk. Kijk, dat is daar een keer gebeurd.
En daar is het verbouwen.
Ja. Ja, het wordt verbouwd hier. Maar dat is wel fijn, hè? Vooral als je voor de Heer uit je dak kan gaan. Wij hebben dat niet zo in onze cultuur. Wij gaan niet zo uit ons dak, hè. Maar gisteren wel een beetje weer, hè. Vorige week, 2 weken geleden hier met zingen bij het winkeltje. Mooi, hè. Ja, en dan denk ik, het thema van wat ik wil vertellen vanmorgen, dat is, word nuchter en word dronken. Nou, nuchter hoef ik jullie niet zo bij te vertellen, hè? Maar een beetje dronken worden, daar wil ik het wel over hebben. En dan moest ik toch aan carnaval, denk je dan daar weer aan. En vanmorgen fiets ik dan door de stad. En dan zag ik daar ook een heel stel lui, weet ik veel, bij de Oude Gracht. Hè? En die stonden met allemaal rare pakken, mutsen, heel idioot zag het eruit. Er stonden er ook een stel beneden op de werf. Heel raar te doen allemaal. Heel druk en heel gek.
Ja, een beetje gek doen, ja.
En dan zie ik ze daar. En 50 meter verderop zie ik zo'n zwerver door die straat zeulen. Die prullenbakken nakijken, weet je wel. Die heeft honger. Denk ik, wat een wereld leven we toch in, hè. De een die doet stapel gek. En de ander die is met zijn levensonderhoud bezig. Maar bij ons kan het allebei. We kunnen nuchter zijn. En we kunnen echt uit ons dak gaan. Blij zijn. Was vanmorgen een beetje, vond ik. Ik weet niet of jullie dat ook denken. Nou, wauw, hè? We zijn in aanbidding. We gaan los. Verliezen onszelf een beetje. En dan zijn we bij de Heer. Dan kunnen we echt met onze Heer leven. Is dat niet prachtig, hè, dan? Nou, even kijken. Hey, je zit toch niet door? Zo deed ik dat.
Nee,
oké.
Okay.
Nou.
Moet je niet reageren.
Het einde van alle dingen is nabij gekomen, staat daar. Kom dus tot bezinning en word nuchter. Opdat je kan bidden. En ik heb ook een stukje uit Efeze, wil ik erbij lezen. Dat is Efeze 5, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, daar heb je de dronken, hè? Maar word vervuld met de Geest. Daar gaat het dan straks ook om. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, hebben we net gedaan, hè. En geestelijke liederen. En zingt voor de Heer en looft hem in uw hart. Zingt en jubelt staat er ook ergens. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, zit daar niet een beetje dat uitbundige in zo'n tekst? Hè? Zing, spreek onder elkaar in psalmen, liederen, lofzangen en geestelijke liederen. Daar zit dat in, naar mijn idee. Maar waarom moeten we nuchter worden? Om te kunnen bidden en om de wil van God te kunnen verstaan. Daarvoor moet je nuchter worden. Moet je leeg worden van iets anders om vol te kunnen zijn van Hem. Dat denk ik het thema. Daar kom ik zo ook nog op. Bij nuchter denk je misschien dat je niet gegeten mag hebben, niet gedronken mag hebben. Dat is wat we vaak onder nuchter verstaan. Hè? Ik weet wel, in die kerk waar ik heb gezeten, zoveel jaar geleden, de Jozefkerk, waar nou geen kerk meer is, daar gingen mensen nuchter naar de dienst. Dus dan moet je allemaal hier zo nuchter komen, maar je 3 uur van tevoren niet hebben gedronken en 1 uur niet hebben gegeten. En ik heb ze daar flauw zien vallen, echt van die bankjes af. Zaten ze op die knielbankjes. 2 keer zo'n vrouw, wap, daar gingen ze. Maar dat is niet wat wij bedoelen, hè? Van eten en drinken. Het is wel eens goed om een keer te vasten. Maar het is ook niet dat je zo'n nuchtere tieners bent, zoals die in zijn hoop rondlopen, van die no-nonsense figuren, die zich door niks op stang laten jagen, weet je wel, niks boeit, staan overal boven, nuchter, dat is het ook niet. Maar het heeft wel echt iets te maken met, ja, dat je ja, toch leeg bent van iets. En wat we met de tekst van de, het heeft ook met waakzaamheid te maken, met op je hoede zijn. Daarvoor moet je ook nuchter zijn. Hè? Wees op uw hoede. Die tekst, hè? Om. Jij kent hem?
Ja, tegen de grote tegenstander, de duivel.
Wees op je hoede, hè? Om, ja.
Ja.
In de grondtekst staat daar het woordje nuchter. Dat is het woord. Nevo is dat, ja. Daar staat in de grondtekst: wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. En in 1 Petrus moet je ook nuchter voor zijn. Wees nuchter, staat er ook 1 Petrus, even kijken hoor, 1 vers 13. Wees nuchter en waakzaam en vestig al uw hoop op de genade. Alleen op de genade van Jezus, door God. Daar moet je ook nuchter voor zijn, anders ben je veel te veel met jezelf bezig. We moeten nuchter zijn om ons helemaal op hem te kunnen concentreren. Die andere dingen moeten een beetje aan de kant. Daar gaat het om. Nou, het is wel degelijk ook de betekenis sober en onthouden van. We moeten nuchter natuurlijk zijn van de dingen die ons bij Jezus en de genade weghouden. Daar moeten we nuchter van zijn. Weg ermee. He, dat we echt kunnen, dat we leeg zijn hier. Opdat de volheid van hem binnen kan gaan. He, en ja, dat we kunnen geloven, dat we kunnen bidden, getuigen. Ja, en dat stond ook, vanmorgen zongen dat ook, dan zijn we niet meer dood, maar dan leven we. Als je vol bent van allerlei verkeerde dingen die niks met God te maken hebben, ben je wat God betreft eigenlijk dood. Maar als je er weg van bent en je komt tot hem, nou, ik zag dat vanmorgen ook ergens staan, dan leven wij. Nou, waar moeten we nou nuchter van zijn? Oh, yes, ik heb ook dus inderdaad moeten nuchter en dronken zijn, hè? Leuk hè? Vooral die kerel, die tweede van links, vind ik erg mooi. Dit is er ook één. Het ziet er wat geestelijker uit, zo. Lijkt je dat niet wat? Hey, ik vertel het wel eens. Ik ben wel eens in samenkomst geweest. Er gebeurde dat, hè? We kennen dat, hè? Nou, weet je wat die Afrikanen toen... Ja, maar dan moet het wel op een echte spontane... Moet het niet op gaan wekken, dat soort dingen. Maar de Heer gaat het een keertje doen. Hey, dat we echt zo... En dan verliezen we onszelf en dan zijn we zo blij met hem dat we dat allemaal, alles een beetje los kunnen. Niet zo bewust van onszelf, hè. Nou, waar moeten we dus eerst ga ik nuchter van zijn? Moet je kijken, joh. Geld, seks en macht. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dus ik schrijf even... Die dingen in de wereld, dit is wat in de wereld is. Geld, seks en macht. Kunnen jullie me volgen?
Ja.
Dit is dat. Dit is dat. De begeerte van het vlees. Geld. De begeerte van de ogen. Seks. Job die zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten dat ik niet verkeerd naar een vrouw kijk. En de hoogmoed van het leven, macht. Zien jullie dat er ook een beetje in? Of heel vaak wordt daarover gesproken. Hè? Nou, op zich is geld niet verkeerd, is seks niet verkeerd en macht ook niet. Maar de manier waarop de wereld daarmee omgaat is niet goed. Daarom moeten we... Ja, die wereld... Iemand heeft wel eens tegen me gezegd... Joh, jullie in die kerk hebben het altijd over de wereld. Hè? Dat is allemaal zo moeilijk, doen jullie erover. En Jezus zegt ook... Hè, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En vaak hebben mensen ook gezegd, we gaan echt weg uit die wereld. We gaan met z'n allen in een klooster zitten. Wie is daarvoor? Samen met z'n allen, wel gezellig. Hè?
Ja.
Wie zorgt er voor de maaltijd? Wie maakt mijn bed? Nee. Maar daar hebben mensen echt gedacht, we moeten uit die wereld. Want die ligt in het boze, dat is ook zo. Dus we moeten ons er helemaal van afsluiten. Maar dat gaan wij niet doen. We gaan juist die wereld in... We gaan het winkeltje van Malle Pietje in, daar op de Willem van Noordstraat. En met wie er ook maar zijn, zingen wij over de goedheid van God. Hè? We zijn juist in de wereld, hè, om daar een getuige te zijn. Maar nog even dat. Geld, seks en machten. Ik moest ook denken, later pas, daarom heb ik niet erbij. In Deuteronomium 17, daar ziet Mozes, voorziet al dat het volk een keer een koning wil hebben. He, ze hebben nog helemaal geen koning, ze lopen nog in de woestijn. En dan zegt hij, als jullie nou één keer die koning willen hebben, dan mag hij drie dingen niet hebben. Ken je die drie dingen? Hij mag niet veel goud en zilver hebben. Hij mag niet veel vrouwen hebben. Hij mocht er wel een paar hebben. Ja, je weet David, hoeveel vrouwen had David? Heb je het wel eens geteld? Zes vrouwen had hij. En weet je hoeveel vrouwen, even een grapje tussendoor, Samuel er had?
200.
Salomo. 300 vrouwen en 700 bijvrouwen. Ja, en dan denk je, dat kan niet, hè? Dan denk je, dat is idioot, ik moet er niet aan denken, ik vind één al een huis. Genghis Khan, die had er ook zoveel.
Genghis Khan. Als je 1000 vrouwen hebt, heb je ook geld nodig.
Nou, die Genghis Khan was hartstikke rijk en Salomo ook. Ja. Maar het schijnt te kunnen, hè? Dat is idioot natuurlijk, maar denk je, dat een fabeltje, denk je dan? Salomo, 1000 vrouwen, dat kan niet, dat is een sprookje. Genghis Khan, die had er ongeveer zoveel. Die leefde in 1200 zoveel, die Mongolen heersen, weet je wel. Nou ja, even een zijspoortje. En dan, hij mocht niet veel geld hebben. Goud en zilver niet, niet veel vrouwen. En hij mocht niet veel paarden hebben. En daarom heb je ook zo'n raar verhaal dat Saul, David, die hield zich daaraan, hè. Saul niet, die ging er, en Salomo ook niet, hè? Die ging er helemaal onderdoor, dus die kwam helemaal in de verkeerd leven terecht. Maar David, dan lees je het, zulke rare verhalen zijn het dan in de Bijbel, had hij een heleboel paarden had hij buit gemaakt en liet hij van 100 paarden de pezen doorsnijden, ken je dat verhaal? Hij nam dat serieus, want het is macht, hè? Wij bouwen niet op paarden, nee, wij bouwen op de macht van onze God. Nou, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Met al deze dingen. Marcus 4. De zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom. Daar heb je het. En de begeerte naar al het andere komen erbij. En die verstikken het woord van God. Ben je daarmee bezig? Dan komt het woord van God niet meer binnen. He, dan is dat op de weg gezaaid. En de duivel die pikt het zo weg. Dus dan komt het woord van God niet meer binnen. Titus 2. Leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. De begeerigheid begeert de ganse dag, staat er in Psalmen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. En in Efeze 4, vers 14, dan zijn we niet meer heen en weer geslingerd onder allerlei invloed van wind van leer door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling leidt. Ja, je ziet het aan de mensen niet af. Het zijn hartstikke leuke luidjes allemaal. Maar als je zo leeft, volgens de wereld leeft. Oh, had ik ze daar allemaal? Nee, deze had ik toch niet. Dan weet je gewoon dat daar een stuk valsheid in kan zitten. In het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17 is dat. Daar bidt Jezus. Johannes beschrijft dat, hè? Jezus is aan het bidden. En in dat gebed heeft hij het 18 keer over de wereld. En dan is het allemaal niet zo mooi wat hij erover zegt. Johannes zegt in zijn brief, we weten dat wij uit God zijn, maar dat de wereld in het boze ligt. En we hebben deze, heb de wereld niet lief en niet wat in de wereld is. En deze, ik heb hen uw woord gegeven, zegt Jezus, en de wereld heeft hen gehaat, opdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Maar, dus de wereld is wat dat betreft niet op onze hoede zijn, niet angstig, maar wel op onze hoede. Het is vaak een stuk valsheid zit erin, een hoop ellende, en ja... Die dingetjes van de wereld, hè? Internet, televisie, moet je een beetje mee uitkijken. Die boodschappen die erin zitten, als ik de nieuwszender aanklik, weet je wel, op mijn bureaublad, klik ik die. Waar gaat het over? Er zit wat info zitten bij de sportzenders, vind ik hartstikke leuk om te kijken. Maar het is zo vaak geroddel.
Hè? Manipulatie. Hè?
Manipulatie. Rampen, ongelukken. Wat heb ik er allemaal opgeschreven? Nou, allerlei vormen van schandalen. Heel veel, het Koningshuis. Ja. Hè, hoe vaak weer over Amalia en Alexia. Is er weer wat? Ik lees het nooit, maar ik vraag me dan ook wel eens af. Wat zou er toch zijn met die meiden? Wat doen ze allemaal? Hè? Maar ik ga het niet lezen. En overspel, seks. Nou, allerlei dingen. Dat lees je helemaal daar vol in. En dat denk ik aan die tekst. Hè? Van de woorden van de lasteraar. Psalm. Even de psalm, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Zijn als lekkernijen. Ze glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Maar er staat ook, de geest van de Heer is een lamp. De geest is een lamp van de Heer. Doorschijnende de schuilhoeken van het hart. Nou, dat is dat spel in de wereld. Hè? Het is veel leuker om die roddels te lezen dan om in de Bijbel te lezen, toch? Niemand zegt ja. We kennen het, we moeten een beetje op ons hoede zijn. Maar, zegt Jezus, ik heb dit gezegd, kom maar jongen, opdat jullie vrede vinden, daar hebben we net van gezongen. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij zegt, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld, net als Jezus. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. We leven door geloof, we handelen door geloof. Niet wat je voelt, niet wat je denkt, maar door je geloof. He, dat je aan het eind van je leven ook net als Paulus kan zeggen, ik heb het geloof behouden. Dat brengt me bij u. U hebt het gedaan, Jezus. Dat houden we vast, ons geloof. En daar laten we ons door verblijden. Nou, we zijn dus wel in de wereld, maar niet van de wereld. En een beetje uitkijken, daar heb ik het allemaal over gehad. Waar moeten wij nog meer nuchter van worden? We moeten een beetje nuchter van die wereld worden. Hè? Van al die roddel en die rampen en al die boodschappen. Nuchter worden van. Dat is allemaal maar... Mag het
ik
niet
denk
zeggen.
Zoveel mogelijk afstand van nemen.
Ja, gewoon niet meer bezig houden.
Maar tegen naar beneden.
Geen aandacht aan geven.
Ja.
Waar moeten we nog meer nuchter van zijn? Van de wereld en... Hoe vinden jullie dat?
Drank.
Ken je dat in Utrecht daar zo? Ja. Heb je het wel zien staan?
Ja, dan...
Ik heb me daar...
Kun je het zien? Van onszelf.
Dat is het, ja.
Eigenlijk ik, ja.
Onszelf verloochenen, dat is lastig, hè? Verloochenen, zit dat nuchter al in. Niet ik, maar Christus. En niet ik, maar de ander. Nou, dat staat er ergens vlakbij. Dat is HGB 3 hier zo. En hier heb je het station aan die kant. Ik op de troon, weet je wel, boven de stad. Ik, alles voor ik en de rest gaan stikken. Ik ken ook nog een kapperszaak, die heet ik. Hè? Het draait om drie dingen in het leven. Om ik, mij en mezelf, weet je wel. Ja, nou, dat zit zo op de troon, hè. Het zelfgenoegzame. Hè? Ja, het hele universum draait om mij. Wel eens gelezen. Om mij. Het hele universum draait erom. En als daar iets... de andere kant uitdraait, dan voel ik me genept en niet serieus genomen en gefrustreerd als het niet meer om mij draait. Dan is het leven niet meer leuk, toch? Niet om jou draait. Nou, is wel heel scherp gezegd, maar door de zondeval zijn we op onszelf teruggeworpen. Hè? Calvijn zegt het, naar onszelf toegebogen. Voor mij gaat de zon op, weet je wel? Nou, dus dit. Nou, nog een paar van die teksten heb ik daarover. En Jezus is voor allen gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor de levenden is gestorven en opgewekt. En dan, met Christus ben ik gekruisigd. Heel, wat heb ik nou hier gedaan? Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in dat vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft, heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Die ken ik uit mijn hoofd, uit de oude vertaling. Dus, nou ja, daar gaat het even niet om. Maar dat is dat verloochenen, jezelf ontkennen en verliezen. Dat is heel moeilijk. En Ja? Ik was... Waarom merk je dat nou? Dat het toch om ons draait. Ik weet niet of jullie... Ik wil niet mijn frustratie uitspreken, maar wel ergens op wijzen. Afgelopen week waren we ergens in een club waar we mensen niet kenden. Jij was er ook bij. En wie was er? René was er ook bij. En dan probeer je zo een beetje contact te zoeken met de mensen. Hè? Dan probeer je een praatje aan te knopen. Ja. Nou, dat gaat goed, zolang ik vragen blijf stellen. Ja. Waar kom je? Waar woon je? En als een christen is, hè, waar ga je naar de kerk? Misschien zelfs, hoe bent u tot geloof gekomen? Dan krijg je echt gesprekken met elkaar. Wat voor werk doe je? Allemaal dat soort... En zo lang duurt dat dan, dat gesprek. Als ik stop met mijn vraag, is het gesprek afgelopen. Ken je dat?
Ja.
Van die andere kant is geen belangstelling. Is er niet. Wordt niet doorgevraagd.
Doorvragen is een kunst, hè?
Het is een kunst,
het is
ook
echt
hoor.
Een kunst,
en ik begrijp het ook wel.
Ik ben er zelf ook niet goed in hoor.
Nee, ik laat het ook afweten
ik
vaak.
Ja. Een paar vragen stellen ja. Met doorvragen.
Maar het is zo mooi als je belangstelling hebt.
Echte belangstelling.
En dan bloeit je hele leven open. Anders draait het om jou en je bent een bodemloos vat. En nou ja, dus die belangstelling, hè? Dat snap ik ook wel. Ja, ook elkaar uitnodigen op de koffie, dat soort dingen, dat is echt belangstelling tonen.
Dat is echt belangstelling.
Maar we zijn zoveel tekort gekomen in onze jeugd al. Als jij nooit liefde hebt ontvangen, nooit bevestigd bent, nooit bemoedigd bent. Weet je, ik vertel altijd dat bemoedigen, de enige bemoediging die ooit, schouderklopje die ooit kreeg bij de fysiotherapeut, weet je, enzovoort.
Ja, ja.
Nou, als je dat nooit gehad hebt, je hebt nooit... Aandacht gaat. Echt. En aandacht is niet. Mijn kleinzoontje die weet wel wat aandacht is. Want dan schreeuwt hij gewoon om, dan krijgt hij dat. Maar dat is geen echte aandacht. Hè? Als je nooit echte aandacht hebt, omdat iemand ervoor kiest om jouw aandacht te geven. Niet omdat jij erop schreeuwt en moeilijk zit te doen en weet ik veel hoe het een brand schreeuwt. Nee, echte aandacht. Als je dat nooit hebt gehad, echte liefde, bevestiging, dan is het ook heel moeilijk om dat te kunnen geven, natuurlijk. En dan blijft het soms. Doen we elkaar daarin tekort. Sorry, het spijt me. Hè. Dat is echt gewoon jammer. Maar de Heer die vult, wil onze harten daarmee vullen. En die wijst ons de weg daartoe. Nou, en dan zeg je, nou, hoe kan ik nou dan gelukkig zijn als ik weinig aandacht voor mezelf en weinig geld, weinig seks, weinig macht, invloed heb. Hoe kan ik dan nog gelukkig zijn? Hoe moet ik dan ooit gelukkig worden als ik dat allemaal moet laten zitten? Hoe? Dan denk ik, ja, Jezus zegt de bergreden, zegt hij. Hè? Je bent gelukkig, woordje makarios in het Grieks, zalig, zeg maar. In de nieuwe vertaling staat gelukkig. Je bent gelukkig als je nederig bent. Ik sta liever op mijn strepen, hè? Dat zijn allemaal... Nee, je bent gelukkig als je nederig bent. Dan heb je dat koninkrijk, krijg je van mij het koninkrijk. Je bent gelukkig als je treurt. Bij de kinderen in de klas zei ik dat altijd. Hè? Jongens, hoe kun je nou gelukkig zijn als je verdriet hebt, als je treurt? Zie je ze allemaal kijken, zo net als jullie nu. We zaten het wel door hoor. Het hangt er vanaf, meester, waarover je verdrietig bent.
Ja.
Dat is het, hè. De droefheid van de wereld leidt tot de dood. Ik ben alleen maar droevig met mijn eigen. Hè, het zit me tegen. Ik heb tegenslag, ze luisteren niet naar me. Ik heb conflicten.
Ja.
Altijd maar met... Maar als je droevig bent, omdat er dingen in jouw leven zijn die tussen jou en God instaan, dan ben je gelukkig. Als je daarover treurt, dan ben je gelukkig te prijzen. Nou, zo kan ik het hele rijtje afgaan en doe het even niet. Hongerig en dorstig zijn, dan ben je gelukkig. Naar de gerechtigheid. Naar Jezus, hè. Als je hongert en dorst naar Hem. Niet, als je niet onverschillig bent. Mensen zijn zo onverschillig, zijn helemaal niet hongerig en dorstig. Die zijn niet gelukkig, dat zijn bodemloze vaten. Als je zachtmoedig bent, als je barmhartig en vergevend bent, dan ben je gelukkig. Dan ben je hartstikke gelukkig. Hè? Hoe moeilijk is het niet om te vergeven? Maar als dat lukt, dan ben je al die zooi ben je kwijt. Als je reine gedachten hebt, op God gericht, en niet op allerlei vormen van genot, want dan ben je weer dat bodemloze vat. Hè? De begeerigheid begeert de ganse dag. Als je vrede sticht waar ruzie en oneenigheid heerst, jazelf als je moet lijden. He, de apostelen zeggen dat. He. Ze waren gelukkig omdat ze mochten lijden om de naam van Jezus. Wat een eer, zeiden ze. Wat fijn dat we dat mogen meemaken. Ja, het is het leven in het koninkrijk. We zijn niet gelukkig, heb ik gelezen, Wilhard Becker, als de omstandigheden in ons leven allemaal goed zijn, als het meezit. Ja, als ik op mijn baan, met mijn relaties, mijn werken, met de buren en mijn gezondheid en alle dingetjes meer. Dat is niet de vorm van geluk. Je bent gelukkig als je goed bent van binnen. Die zaden, die dingen, je treurtje, je bent op de goede dingen gericht. Dan ben je gelukkig als je goed bent, op Jezus lijkt. Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen, zegt Jezus. Maar je lijdt schade aan je ziel. Heb net die ziel... Die man waar jij mee sprak, die hebben het wel door. Wat heb je er nou aan als je alle stukken van de wereld speelt, maar je leidt schade aan je ziel? Het is even zo. Als je alles hebt wat je hartje begeert, je hebt er geen. Als je schade leidt aan je ziel, daar vindt het plaats. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het behouden. Nou, en om daar kom ik zo op dronkenschap, dan wordt het wat leuker hoor. Ik heb me af zitten vragen, is dit niet een te zware preek? Maar we moeten gewoon nuchter zijn, nuchtere mensen zijn van die wereld, van onszelf. Zelf niet te serieus nemen, heb ik ook eens moeten leren. Neem jezelf, Hans, nou niet te serieus. Want je loopt tegen alles en iedereen op als je dat doet. Niet doen. En er is soms een beetje zelfkennis bij nodig, hè. Ja, dan weet ik wat. Wilhard Becker die zegt, die behandelt op de kring, er zijn twee foute levenshoudingen in dit leven. De ene is dat je jezelf overschat. En de andere is dat je jezelf onderschat. Dat moet je ook niet doen. Daar word je allebei ongelukkig van. En je kan jezelf overschatten. En dan kan je ook nog een mooi religieus sausje over gieten, zegt hij. Ja, dus... Dan meet je jezelf dingen aan die er eigenlijk niet zijn. Onze vorige voorganger, Mark Angenent, die heeft ook een heel aantal heel verstandige dingen gezegd. Hij zegt, we moeten niet in de etalage zetten wat we niet in de winkel hebben. Daar vond ik ook een sterke wel van. Dat heeft hij meerdere keren gezegd. Je snapt hem wel, hè. Eerlijk zijn, oprecht zijn. En alles het goede, maar ook het moeilijke in je leven aan de Heer geven. En daar komt er ruimte voor wat anders, voor wat nieuws.
Je moet zelfkennis hebben.
Zelfkennis, ja. Nou, als ik daarover begin, ik kan misschien een paar dingetjes zeggen. Zelfkennis, mijn goede dingen, maar ook mijn verkeerde dingen. Kijk, verkeerde dingen snap ik wel dat ik niet mag liegen, mag geen overspel plegen. Moord mag ik ook niet.
Liegen.
Stelen, mag dat? Nee, ook niet. Nou, dat snappen we allemaal wel. Maar afgunstig zijn, dat zit dieper, hè? En bijvoorbeeld... afhankelijk zijn van de goedkeuring of de afkeuring van anderen. Mm. Of dingen niet, gewoon niet uit geloof doen. Niet, dan zit het, je moet naar die diepere lagen. Hè? Dan zelfkennis is wel belangrijk. Maar ook jezelf onderschatten is ook niet goed, mensen. Jullie kunnen veel en veel en veel meer in Gods kracht. Voort twee sterk in de sterkte van zijn macht. Je mag jezelf niet overschatten, dat is niet slim. Maar onderschatten ook niet. Dat is net zo slecht. Hè? We zijn allemaal kinderen van de Heer. En we hebben allemaal iets te geven en te bieden voor Hem, voor elkaar. Nou even het wat leukere stuk. Waarvan moeten wij dronken zijn? Hè? Van de Geest van God. Ik proefde dat net wel een beetje fijn aangedragen. De Geest die wil ons dronken maken. En het is opvallend hoe vaak er in de Bijbel een koppeling wordt gemaakt tussen de Geest van God en dronkenschap. Ik heb er een paar teksten van. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is pas het derde uur, dat is 9:00 s'ochtends. Nou, ik heb er zat gezien die toen al dronken waren, hoor. Om 9:00. Maar na derde uur pas na zonsopgang. Wat er nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Nou, ik heb net gelezen, wordt niet dronken van wijn... waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En bijvoorbeeld Lucas 1 vers 15, dat gaat over Johannes. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en ander gegiste drank zal hij niet drinken. Nee, dat niet. Maar hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Dus zie je die koppelingen. En dan zie je ook, waar gaat het om? Het gaat erom dat je ergens vol van bent. He, van de geest kun je vol van zijn. Maar je moet ook weer dan ergens leeg van zijn. Van de sterke drank en de geest kan je vol zijn. Heb ik dat voorbeeld wel eens gegeven. Dat doet, ik weet niet hoe die heet, pan met aardappelen. En helemaal water zit erin. En je gooit er zoveel water in, dat dat water overstroomt. Ben je dan vol? Als water is de Heilige Geest, hè? Het water stroomt over die pan. Ben je dan vol van de Heilige Geest? Nee, eerst moeten die aardappelen moeten eruit. Hè? En als je dan helemaal vol met water, dan ben je vol van de geest. En die aardappelen, dan denk je, nou ja, ik stroom een beetje over, verder laat dat andere maar zitten. Dus dat is weer nuchter zijn en vol zijn. Het gaat erom dat je ergens vol van bent. En het gaat erom dat je ergens onder de invloed van bent. He, hij heeft gereden met drank, hij was onder invloed. Maar we moeten onder de invloed van de geest mogen we zijn. En dan ga je toch hele andere dingen doen. Het beheerst je leven, je komt onder het gezag van God. En wat doet sterke drank nou precies? Drie dingen, denk ik. Het stimuleert. Mensen die gedronken hebben, die durven alles. Hè? Die zijn vrijmoedig. Die gaan zo de straat op. Die trekken zich nergens wat van aan. Alleen wat ze zelf goed achten. Het stimuleert. Het maakt vrolijk. Zegt ook de Bijbel zelf. Psalm 104, vers 15. De wijn die het mensenhart verheugt. En het maakt vrienden. Dan zeggen ze die grap, weet je wel, ik drink niet met maten, maar ik drink met maten.
Oh ja.
Het maakt vrienden. En hetzelfde effect heeft de Heilige Geest op ons leven. De Geest stimuleert. Ja, het is zo fijn als je getuige bent. Daarom zegt Jezus ook, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En dan ben je mijn getuige. Dat hebben we nodig bij het getuigen zijn. Hè? Om echt mensen op Jezus te wijzen. En dan ook op die manier dat ze het snappen. En dat ze snappen dat ze een keus hebben. Dus Petrus was ook een scheiterd. Hè? Die liep weg en die durfde niet eens te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. Maar toen hij de geest ontvangen had. Toen sprak hij voor 3000 mensen. In één keer, zonder microfoon. Maar dat deed hij ineens. Hij trotseerde hun bedreiging. Hij was bereid te lijden. Hij liet zich niet meer intimideren. En niet meer manipuleren. Hij stond ervoor. Hè? Dat is wat de geest doet. Ja, en als dat niet zo geweest was, had het evangelie nooit over de hele wereld verspreid kunnen worden. Als de geest niet vrijmoedigheid had gegeven. Nou, wie van jullie heeft wel eens die blijdschap van de geest ook echt ervaren? Ik hoop het. Heb je wel eens gemerkt dat je ineens dat die vreugde opborrelt? En dan denk je, waarom ben ik zo blij?
Zeker.
Nou, dat is toch geweldig, hè? Ik heb het soms op de fiets, hè? Dan fiets ik daar en dan denk ik ineens, wap, daar komt het, hè? Dat is zo heerlijk. Jezus zegt, ik geef jullie mijn blijdschap door de Heilige Geest. Jezus zegt zelf ook over zichzelf. Of staat er dan, hij verblijde zich door de Heilige Geest. Niet omdat hij de voetbalboel had gewonnen, maar door de Heilige Geest verblijde hij zich. En die leerlingen van hem, daar vertelden ze het evangelie in een stad daar ergens in Turkije. En dan werden ze de stad uitgekegeld, hè? Ze werden er zo uitgesmeten. En ze schudden het stof van hun schoenen zo tegen die stad af. En ze verblijden zich door de Heilige Geest. Ze waren hartstikke blij dat ze de stad uitgesmeten waren. Die blijdschap is gekoppeld aan Jezus. En Jezus zegt, ik geef jullie mijn blijdschap. En op niemand ontneemt je die blijdschap. Oh, dat is zo'n gift van Jezus. Maar we moeten bij hem zoeken, hè? Niet bij de voetbalpoel, om hem maar even te noemen nog. Bij hem. En Nehemia, de blijdschap des Heren zal je kracht zijn, je sterkte zijn. De duivel probeert altijd je blijdschap te roven. Voor dit of dat, al die kleine vosjes. Waarom? Omdat je je kracht kwijt bent dan. Je vrijmoedigheid, je leven. Hè? Wat het leven zo mooi maakt. Nou, we laten het ons niet roven, mensen, die blijdschap. Hè, Paulus en Silas, ze zaten met kapotte ruggen in de... Je snapt het niet. Maar ze zongen de Heer lof. Kan iemand daar misschien even heel even tussendoor... Heeft iemand dat wel eens meegemaakt dat je blij was in een omstandigheid dat je dacht, nou, er is helemaal niks om blij van te zijn? Misschien iemand die dat kent? Het is lastig, sorry. Als er nog iets te binnen schiet aan het eind, ja, dan... Ja?
Ik zal niet omstandigheden zelf omschrijven.
Kunnen jullie haar... Karin, wat super dat je even wat wil zeggen, joh.
Ik wil niet de omstandigheden zelf beschrijven, maar wel dat ik heel diep zat en moeilijk zat. Maar op een bepaald moment God mijn hoop gaf en die hoop maakte me heel blij. Maar de omstandigheden waren waardeloos. Ja, hij gaf me echt hoop. Dacht, wow, ja. Ik ga hieruit komen. Hij gaat me helpen. En die hoop, die maakte mij blij.
Nou, dat staat, is ook een tekst, toch?
Ja.
De hoop laat de hoop je verblijden. Ja. En die hoop die reikt, dat is een anker voor de ziel, de hoop. Hebreeën. En dat anker, dat ligt in het voorhangsel, is dat gegooid, dat anker, achter het voorhangsel. Maar het touwtje komt achter het voor en daar zit jij vast. Hè? Dat is een pracht, bedankt. Misschien nog iemand? Hartstikke mooi. Ja, dus die blijdschap, joh. En God is ook, je snapt het niet, God is een blije God, hè. God is een blije God. Daarom geeft hij zijn volk Israël opdracht om feesten te vieren. Mm-hmm. Hè? Het Pascha, het Wekenfeest, het Loofhuttenfeest en nog een paar van die feesten. Mm-hmm. Nou, misschien waren die mensen helemaal niet blij, dan moet je een feest gaan vieren. Pff, dank je de koekoek. Het waren eigenlijk oorspronkelijk oogstfeesten uit het heidendom geïmporteerd, zeg maar. Maar God gaf er een wending aan. Dat eerste feest was natuurlijk omdat God blij is met Jezus, met het paaslam. God is blij met de Heilige Geest, het Wekenfeest, het Pentecost. En God is blij met de gemeente, het Loofhuttenfeest. God is hartstikke blij, ondanks alle sores in de wereld. Dat kan bij God blijkbaar. Dat vinden wij wat moeilijker. Maar die blijdschap laten we niet, dat geeft de Geest. En hij bewerkt vriendschap, of niet? Ja, dat vind ik wel. He, het is soms spannend als je gaat zeggen, jullie zijn mijn vrienden, weet je wel. Dan komt de spanning op die relatie. Maar laten we ontspannen daarin omgaan. We zijn echt, we mogen als vrienden met elkaar omgaan. Omdat Jezus ook zegt, jullie zijn mijn vrienden. Herman Boon zegt het ook altijd, hè. Dat heet de vriendenshow of zoiets. Ik ben Herman en jullie zijn mijn vrienden, zeg ik dan zo, weet je wel. Ja, zo is het feitelijk wel. Nou, de eerste gemeente ging zo met elkaar om. En we hebben afgelopen woensdag, ik geef jullie zo'n papiertje ervan. Als kring heb ik gezegd, we zijn kring. Wanneer zijn we kring? Wanneer zijn we gemeente, laat ik het zo zeggen. Op zondagochtend, woensdagavond, maandagavond bij jou thuis. Nee, jij was er niet, maar je zegt het goed. We zijn 24/7 zijn we gemeente, toch?
Zij was er wel, maar.
Nee, woensdag niet. Maandag wel, ja.
Woensdag niet, nee.
Maar je geeft het goede antwoord. We zijn altijd 24/7 zijn we gemeente met elkaar. We kunnen altijd omzien naar elkaar. Niet alleen nu, zo meteen bij de koffie. Nee, altijd. En dat is zo'n geheim. Zijn we altijd, zijn we vrienden. Vrienden die zien naar elkaar om. Die informeren bij elkaar. We gaan elkaar wekelijks bellen en zo. De heerlijke uitreiken naar elkaar toe. Nou, het allerlaatste, hoe worden we nou, hoe krijgen we dat nou, hoe worden we dronken van de geest? Oh, dit heb ik het net over gehad. Het stimuleert, geeft vreugde en het bewerkt vriendschap. Moet het nou onderhand toch weten na 40 jaar of zo? We moeten gewoon het erover spreken, we praten over, zeggen gewoon wat doet. Gewoon ontspannen. Hè, praat eens over wat doet de geest nou in je leven. En door te oefenen. Gewoon oefenen. Ga maar bidden. Kees, ik vind het zo mooi. Ik was vergeten van je ogen te vragen. Ik wist het nog wel. Hè, maar je bidt zo. Ik ben genezen. Ja, en we blijven. De Heer heeft het toch gezegd, toch? Onze buurvrouw ALS. Hè? Oh, het is, ik kan het bijna niet voorstellen. Als ik eerder, maar we blijven bidden met die hele familie. Gisteren kwam er een vrouw uit de straat die zegt op Valentijnsdag gaan we allemaal bloemetjes planten bij haar in de tuin. Oh, ja. Bij de buurvrouw. Allemaal die bolletjes die opkomen als teken van vriendschap om haar te bemoedigen. En Riet en ik hebben gezegd, ja, we blijven ook voor de bidden. En zij was IC-verpleegkundige. Ze heeft er al, ik weet niet wat, zien overlijden aan die... En dan denk ik, heer, we hebben het wel gezegd, hè. We blijven bidden met die hele familie. En dan zegt ze, geweldig, zegt ze, dat jullie dat doen, zo zegt ze, weet je wel. Ja, die, wat jij vertelde ook, die in die IC, hè. Ze staan allemaal hoofdschuddend, die buurvrouwen ook bij ons. En, maar heer, we staan op uw belofte dat u echt geneest. En dan krijgen we zo'n geweldige aardverschuiving, hè, bij deze dingen. En ook al gebeurt het niet, hè, de vrienden van Daniël, ook indien niet, dan nog blijven we vertrouwen op de naam van onze Heer. En ik vroeg me laatst ook af, waarom is Jezus nou niet gewoon opgehangen, geëxecuteerd met het hoofd, kop eraf meteen, zoals Paulus met het zwaard, dat hij niet zo hoefde te lijden, hè? Waarom is hij zo lijdensweg gegaan? Aan dat kruis met het, waarom nou, hè?
Ook om te leren gehoorzaamheid te zijn.
Ja, maar waarom moest hij nou zo lijden? Hij had toch zo zijn leven kunnen geven? Was hij ook voor ons gestorven, toch? Maar in zijn striemen is ook die genezing. Hij moest zo lijden, omdat wij ook zo moeten lijden in al die ziekte. En al dat verdriet en die pijn. Daarom heeft hij dat lijden zo gesmaakt. Heeft hij in onze plaats gedaan. En ik denk dat dat de betekenis van is geweest. Nou, dus Jezus die is ons daarin, heeft dat op ons genomen. Mogen erin oefenen en dan, deze heb ik gelezen, spreekt onder elkaar, dus ik wil dadelijk bij de koffietafel alleen psalmen, of zangen, ja, geesten. Ja, dat liedje van jou, zit je deur nog op slot, stond op de app, hè, ook. Ik heb het gisteren gehad met mijn kleinzoontje, hij vond het zo leuk, hij kende het. Zit je deur, en hij deed het zo lekker mee, jochie van 5, ja. En zing voor de Heer en looft hem in uw hart. Oké, nou, dat heb ik jullie mee willen geven. We gaan zo nog afsluiten, maar we gaan een momentje van reflectie hebben erop. Hè. Laat het even nog op je. Wat zal ik? Nou, die laten staan. Wil jij staan?